Eerst even kort dit, voordat je Formule 1 Paddockpraat induikt. Alles rondom Max Verstappen, van het laatste nieuws tot exclusieve collecties, schaalmodellen en Grand Prix tickets. Eén platform, alles wat Max beweegt. Ontdek het nu op Verstappen.com.
Dit kom je nergens tegen. Dit is extremer racen dan dit. Bestaat nergens ter wereld. En dit is ook waarom Max die uitdaging aangaat. Want ja, het is de meest uitdagende race die er bestaat. Niets is zo extreem als dit.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Dit weekend gaat de legendarische 24 uur van de Nürburgring van start. Wat kunnen we verwachten en wat maakt deze race zo bijzonder? En natuurlijk, wat zijn de kansen van Max Verstappen? Dat bespreken we met twee experts van de Nürburgring. Jeroen Blekemolen en Tom Coronel.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ben jij er klaar voor, Tom?
Ja, want de camper en het Corotel is al neergezet. Die zijn gisteravond om 9 uur weggereden. Dus ik heb alles, al mijn spullen in de camper gelegd. Ja, ik heb hier nog een paar rommeltjes. Weet je, Jeroen, wat ik heb gepakt? Ik heb mutsen.
Ja, het wordt koud.
Heb je het gezien? Hoe koud het wordt?
Niet normaal.
Ja, de Nürburgring Nordschleife.
Ik heb wel eens meegemaakt dat het hele veld weg was. Hè?
Hoe bedoel je?
Jij toen bij was. 2016, 2017.
Hoe bedoel je weg was?
Niemand meer door.
Oh ja, 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 ja. Ja, dat weet ik. Toen lag er hagel bij Zwedenkreutz. Ja. Zeker. Toen reed ik met de Nissan GT-R. En toen zei mijn teambaas, we reden over het rechte stuk heen. Die zegt, hagel het Zwedenkreutz. Ik denk, nou, die gozer heeft het verkeerde sigaretje te pakken gehad. En ik kom inderdaad over de heuvel aan met Zwedenkreutz. En ik kijk zo, alles wit. En er is geen gewone zon en korte mouwtjes bij, de pits. En Jaap van Lagen zat toen achter me. En die vergeet ik ook nooit meer. Ik ging van mijn gas af.
Die ging er ook af.
En Jaapie die wilde mij buiten om inhalen in Zwedenkreutz. Ik zeg, meneer van Lagen, les nummer 1. Als coronel van zijn gas af gaat bij Zwedenkreutz, die vol gas is. Wat denk je dan zelf? Nou ja, die was net pinball. Boom, 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 boom. Net een flipperkast.
Ja, niet normaal. Ja. Mijn teamgenoot, ik reed voor Glickenhaus. Frank Milieu, die kwam op de radio van, ik sta vast. Ik sta vast. Waar heb jij het over?
Ja.
En het gekke was, je had daar geen camera, maar de helikopter op een gegeven moment had hem wel gevonden. Maar dat duurde echt een paar minuten. Dus we waren echt gewoon dat hele veld van auto's kwijt. Gewoon 160 auto's waren weg.
Nou ja, het was bij Fuchsreuen omhoog. Daar kwamen we niet meer omhoog, de heuvel omhoog. Want ze stonden gewoon met die wieltjes te spinnen. Omdat we gewoon op één laag sneeuw, ijs, hagel lagen. Dat klopt. Dat is de Nürburgring. Je weet het nooit.
Ja, schitterend. Maar ik zie gelijk op jullie die glimlachen, die twinkelingen. Dit is maar één van de races waar je het hele jaar gewoon naar uitkijkt, toch? Of niet?
Ja, ik wel.
Ja, ik heb altijd een dubbel gevoel erbij.
Ja, want?
Ik realiseer ook wel dat het redelijk gevaarlijk is, zeg maar. Dat je komt af en toe de hoek om ergens en dan zie je dingen dat je denkt, oh ja, wacht even. En je doet een stint van 1,5 uur. En dan heb je eigenlijk verhalen voor de rest van je leven.
Dat klopt. Ja, iedere stint dan kom je onderweg wel wat tegen. Ja.
Ja. Ah, bizar. Maar jongens, nog even. Hè. De meeste luisteraars van ons, dat zijn Formule 1 diehard fans, zeg maar. Die denken, ja, die volgen nu een beetje de GT-race door Max Verstappen natuurlijk. Maar voor de echte leek, wat is nou zo bijzonder aan deze 24-uursrace? Tom?
Ja, weet je, dit is nergens zo'n circuit ter wereld, waar je met 4 wielen loskomt met de auto. Waar je in dit geval waar je nu dan met 160 auto's rijdt. Maar ik heb ook dagen gehad dat we met over de 200 auto's in de baan reden. Ja. Dat was begin 2000.
Dat het vroeger nog extremer was.
Ja? Nog veel extremer. Dat noemen wij moving chicanes. Dat is verplaatsbare chicanes. Hè? Want als je aan een dikke GT3 auto rijdt, dan is een Lancia Dacia of zo, weet je dat? Zo'n Daciaatje. Zo'n Renault.
Dacia
of een mini koepertje of weet ik veel. Ja, allemaal van die langzamere type auto's. Ja, dat zijn verplaatsbare chicanes. Die rijden altijd op de baan waar je ze niet wil tegenkomen. Maar je moet ze wel inhalen. En ja, dat is uniek. Dat je bij een rijdersbriefing zit met meer dan 700 rijders. Dat is,
ik bedoel, 700 rijders, dat is toch echt...
Nou ja, doe even 160 maal 4. Dus dat zijn er al 600. Ja. Dat is dan nu. Ja. Dus dat is redelijk aan de extreme kant. De startgrid, daar kan je gewoon niet meer lopen. Dat staat gewoon helemaal vol met mensen. en het bijzondere aan de Nürburgring is, je weet precies wanneer ze de barbecue aansteken. Je weet wanneer ze de hamburgers erop leggen. Je weet wanneer ze gekruide kippetjes erop leggen. Want dan is er een bepaalde mist die in bepaalde bochten naar voren komt. En dan wordt er gewoon gevraagd aan de campinggasten: jongens, even kappen met barbecue. Want ja, die gasten die zien niks meer. Toch, Jeroen?
Zo erg, ja.
Ja, nee, absoluut. Maar ik vind ook de Nürburgring, het is qua sport is het een van de het is de moeilijkste 24 uur race, vind ik. Maar dat komt ook, je hebt geen safety car. Dus het is alles wat je wint, heb je in je zak zitten, zeg maar. Dat, dus als jij 5 seconden weet uit te lopen op je concurrent, dan, die heb je gewoon te pakken. En dat moeten ze maar weer goed zien te maken. Ja. In de pits rijden doe je even lang over. Dat is allemaal gereguleerd. Dus alles gebeurt op de baan. En dat is... Nou ja, soms heb je een beetje pech met een code 60 of dat kan gebeuren. Maar het is gewoon oorlog daar. Je moet gewoon van A tot Z van, altijd volgen.
Jeroen, probeer dat eens uit te leggen. Wat, want dat weten de meeste mensen natuurlijk. Die kennen wel de safety cars, maar die kennen natuurlijk niet precies, de 120, de code 60.
Ja. Je gaat van die pitspeed limit eraf. Einde pitstraat, dan mag je eindelijk harder dan... is het 60 of 80? De week eigenlijk niet.
60. Even goed. 60.
Dus je rijdt 60 die pits uit en dan gooi je die limiter eraf. En op dat moment begint het spelletje. En tot het moment dat jij weer op die pitlijn komt, pit in, moet je gewoon alles hebben gedaan wat je kon doen. Ik heb hem ooit een keer overal kunnen winnen.
Ja.
Maar dat ging uiteindelijk ging het om een halve minuut of zo. Dus in een 24 uur race. Dus je hebt ergens een keer 30 seconden verloren en je wint hem niet meer. Dus het is een heel gek spelletje, want Daytona is anders. Le Mans heb je, safety cars, het is allemaal anders. Maar dit is gewoon...
En wat is dan de reden waarom er geen safety car is? Even voor de fan.
Ja, de baan is natuurlijk veel te lang. Dus, dat is de reden. Wat ze doen is, als er een vangrail kapot gaat, gaan ze die maken. Dat doen ze soms uren over. Ook heel irritant. Hè? Dan kom je midden in de nacht aan ergens. En dan mag je maar 60 rijden op de baan. Ook.
Oh, maar dan krijg je dus
dat stukje.
Code 60, dat wil zeggen, dat deel van de baan mag je dus niet harder
Bas,
gaan dan 60.
Hoe het gaat, is je krijgt eerst een gele vlag. Nou, dan mag je die inhalen.
Ja.
Dan krijg je baanvak daarna dubbel geel. Dubbel geel betekent 120 km per uur. Daar heb je ook een limiter op zitten op je stuur. Ja. Dus dat is anders dan normale circuits. Daar moet je zelf inschatten, mag je zelf de snelheid bepalen. Maar dat is 120. En daarna komt dan code 60. Dat is een paarse vlag met 60 erop met een kruis doorheen. Dan mag je maar 60 rijden. Dat is trouwens uitgevonden door Huub Vermeulen hier in Nederland. Dat hebben ze gekopieerd. En in dat baanvak zijn ze, zoals Jeroen net zei, zijn ze dan gewoon bijvoorbeeld de vangrail opnieuw aan het repareren en de auto's aan het wegtakelen. Want ja, als je daar een klapper maakt, dan is het vaak wel serieus raak. Ja, en dan heb je, zoals Jeroen net zei, in je stint van 1,5 uur, kan het zomaar zijn dat je 40 minuten in dat gedeelte maar 60 mag rijden. Ja, dan ga je natuurlijk nooit snelle rondetijden rijden. En dat is als coureur zijn, is dat best wel een beetje dat je denkt, maar uiteindelijk, het is voor iedereen hetzelfde. En dat,
je wil een keer die tijd neerzetten. Hè? Dus, dat voel ik eigenlijk ook altijd. Je wil een keer toch... voor jou zal het rond de 8 minuten zijn met de GT3.
Klopt.
Ik heb eigenlijk geen idee wat voor tijd ik moet rijden. Maar dan wil je toch net even een keer dat je de streep overgaat. En dat je zegt, hey jongens, kijk eens. Dit kan ik rijden. Maar als je dus altijd die code 60 hebt, dan wordt niks.
Dus dat is dan al iets... extreems van de Nürburgring. Dan heb je natuurlijk, nou inderdaad, dat je dus zegt, joh, weet je hebt goede 175 bochten. Dus je komt eigenlijk nooit, kom je de ideale ronde tegen, want je maakt altijd wel ergens een fout of je komt iemand anders tegen of een code 60 of gele vlag of zoals we daarnet al zeiden, dat je in één keer dat ergens gaat regenen. Dat is natuurlijk wat je dit weekend ook gaat hebben, omdat het circuit zo lang is en er zit 600 meter hoogteverschil in, dat zomaar aan de ene kant van de baan is het nat, aan de andere kant is het droog. En dan moet je weten overleven of op je regenbanden of op je slicks. Ah jongens, dit kom je nergens tegen. Dit is extremer racen dan dit bestaat nergens ter wereld. En dit is ook waarom Max die uitdaging aangaat. Want het is de meest uitdagende race die er bestaat. Le Mans kan er niet tegenop. Daytona, wat is het? Noem ze allemaal maar. Bathurst. Niets is zo extreem als dit.
Zelfs Le Mans kan hier niet tegenop?
Never, nooit niet.
Nee?
Nee.
Nee, dus ik vind Le Mans altijd prestigieuzer. Dat is misschien wel de grootste 24 uur race in de wereld. Alleen dit is uitdagender.
Voor de coureurs, afstand, precies, is dat uitdagender. En ook qua sfeer, denk ik.
Ja, Le Mans, Jeroen, zoals jij het zegt, ik begrijp dat het meer prestigieuzer, dat het meer naam heeft. Maar uiteindelijk, hier rij je met meer auto's in de baan. Hier is meer competitie. En het is extremer qua condities, alles eromheen. Dus qua naam gelijk, maar qua echtheid, nee.
Nee, maar theoretisch kan jij sneller zijn dan Max. Dus dat is wel toch wel uniek. Dat je rijdt in dezelfde auto, rij je 30, 35 GT3's mee.
Ja, klopt. Klopt.
Die kunnen allemaal een tijd rijden die Max ook rijdt.
Ja,
ongeveer.
Ik rijd met valkenbanden hoor. Dus ik denk niet dat ik daarmee in de buurt kom. De Michelin zijn nog net even wat beter. Maar er zijn echt wel wat bochtjes dat ik samen met hem kan duelleren. Dat klopt. Ja,
ja, leuk.
En vroeger hadden we nog die confidential banden daar.
Ja.
Dat was helemaal mooi. Ja. Dan had je dus speciale banden die mocht je niet mee naar huis nemen. Die moet je ook inleveren na de race.
Ah ja.
Dat je zo'n pak grip met die dingen. Dat,
ja, dat is
niet normaal.
Ik ben met de Viper een keer overal tweede geworden. En dat was dan, dan kwam je binnen en dan had ook de engineer van Michelin een koptelefoon op. En dan zei ik, ja, light understeer, high speed midcorners. En dan kwamen we binnen en dan mocht er niet aan de auto gesleuteld worden. Kreeg je gewoon een ander setje voorbanden opgelost. Dus de auto werd serieus, de setup werd gedaan met de keuzes van de banden. Dus hardheid, constructie, breedtes, ja. Nou noem het allemaal maar op. En dat was zo extreem waar Jeroen het net over heeft. Dat mag niet meer. Het zijn nu, Michelin mag 2 of 3 setjes banden mogen ze inschrijven. Maar die moeten ze dan ook verdelen bij iedereen. Nu is het wel dat sommige teams natuurlijk net even de wat mooiere bandjes krijgen. Maar inderdaad, als je het zo bekijkt, heb ik wel zoiets van... het is nu misschien iets gelijker ten opzichte van alle anderen dan dat het geweest is. Maar het maakt het nog steeds ongelooflijk moeilijk. Want je hebt Dunlop-banden, je hebt Falcon-banden waar ik dan maar rij, Michelin-banden, Kumo, Pirelli. Weet je, dus ook die banden, jongens, die hebben ook een assortiment van competitie met elkaar. En ja, zo worden die ook onder de auto's gezet en willen ze ook hun klasse winnen. Dus eigenlijk kan iedereen de moment of fame wel pakken.
Ja, ja, heerlijk. En dan nog even qua... Kijk, voor jullie is het natuurlijk fantastisch als coureur. Maar als fan zijnde, ik bedoel, is het ook een van... Het is bijna een soort van festival, toch?
Ja, ze zitten natuurlijk langs de hele baan. 25 kilometer lang zie je overal fans.
Ja.
Ik ben helaas ook een paar keer gecrashed daar. Mijn grootste crashes zijn eigenlijk allemaal daar gebeurd.
Okay.
Maar dan land je bijna op de camping. En dus ik ben een paar keer daar beland dat ik echt dacht van... Waar ben ik hier beland? Wat voor wereld is dit? Weet je, de bankstellen, tribunes maken ze zelf.
Ja, vaak van kratjes.
Loop je daar.
Die zelf opgezogen.
Ja. Ik ging één keer met zo'n DTM-auto de muur in. En toen deden we mee met Opel.
Oh, dat weet ik nog.
Het ding was helemaal totaal afgeschreven. Dus ik stond nog een beetje te tollen
te
op mijn benen.
Ja.
En ik had al een biertje in mijn hand en een braadworst. Zeg maar. Meteen, hoppa. Van de fans. Niet normaal.
Die fans zien je allemaal als helden daar natuurlijk. Hè? Want ja, dat is het wel. Zij denken allemaal, die gasten zijn allemaal gek. En die komen er allemaal kijken. En inderdaad, het zijn gewoon eigen kleine dorpjes die ze bouwen voor zichzelf. Jeroen, ik kan die klapper nog wel herinneren met die DTM-auto. Dat was bij die high-speed rechter naar Vloekplaats 1, toch? Die...
Het was bij...
Forst Vedekruis,
voor Adenauer Forst. Maar het was een harde.
Ja, ja. Dat...
Ik werd ook nog daarna bijna in elkaar geslagen door de teambaas van... Het was een Clio'tje wat van de baan reed.
Ja.
En die teambaas, nu een goede vriend van mijn Arkenau.
Ja.
Zijn zoon werkt voor Porsche. En de vader is ook nog gewoon een goede vent, maar... Die pakte me toen beet bij mijn pak.
Echt, joh?
Ja, jullie zijn gek met die snelle auto's. Allemaal, Dus, altijd verhalen.
Ja. Ja. Prachtig, joh. En dan even die baan zelf. Hè? Meer dan 25 kilometer. Tom gaf al aan. Echt onwijs veel bochten. Ik bedoel, weet je nog de eerste keer dat jullie plaatsnamen achter het stuur op de Noordschleife? Hoe voelde dat? Hoe was dat?
Ja. Ik heb wel een mooie. Jij kent Pieter Dumbrek goed.
Zekers.
Dus ik moest voor het eerst rijden met die DTM-auto. En toen was het nog heel hobbelig, de baan. Hè? Want ze hebben hem best wel vlak gemaakt. Het is nu een stuk makkelijker geworden dan 20 jaar geleden.
Klopt.
Maar toen reed ik met die DTM-auto en dan kom je op het lange rechte stuk. En daar stonden wij in die pits. En ik kom eraan en dat is een knikje van niks. Die is gewoon vol gas. Maar ja, toch de eerste ronde ga je toch even van...
Oeps.
En die gekke Pieter Dumbrek, gewoon, die was gek, hè? Want die had gewoon plankgas naar beneden. Dus toen stond ik wel even te kijken van, oh ja, wacht even. Dus dat waren mijn eerste ronden.
Ja,
Pieter Dumbrek, dat was mijn teamgenoot ook op Le Mans. Ook samen met Jeroen nog. En daar race ik ook samen mee in Japan. Goeie jongen, slim, handig, snel. Maar mijn eerste rondes, dat was met een 2 liter BMW. Samen met Donald Molenaar en Duncan Huisman. Voor Izzard Racing. Ja joh, ik weet nog dat ik in het donker reed. Ik had echt... Ik zat zo, ik denk, holy shoot, ik dacht de baan kende, maar in het donker wordt het ook in één keer een heel ander baantje.
Ja.
Want kijk, Le Mans is goed verlicht. Ja, en dat is in de Noordschleife is toch totaal anders. Als je het bos inrijdt, dan rij je echt een donkere tunnel in. Waar je echt van denkt, denken hoor. Nieuwe punten moet ik even gaan verzinnen. Waar gingen we ook weer remmen? Waar zat ook weer het instuurpuntje? Ja, en dat
wordt echt helemaal anders, zeg maar, ja.
totaal andere beleving. En ik heb ook wel eens gehad, weet je wel, kijk, dat je met een langzamere auto was het inderdaad vol gas. Maar dan kwam ik met die dikke Viper aan. Nou, dan was het gewoon terugschakelen en wel even serieus even aanremmen. Dus ja. Het ligt ook in wat voor type auto je rijdt, hoe je het circuit beleeft. Hè? En nou, ja. Dat al dit soort dingen. Nu denk je, jongens, jullie gaan maar door. Yo, ik denk dat we nog een uur kunnen praten over de dingen die we hebben meegemaakt op deze baan. Ik weet nog, in de mist, dat ik op het rechte stuk reed. Ik zag echt niks. Ik denk dat ik 40 meter voor me zag. En ik denk, oh, met die Viper. En dan zei Pieter Sarkowski van Zakspeed, very well, 5 seconds faster than the rest of the field. Maar ik weet dat ik op het rechte stuk reed. En daar reden we nog dik 300. Er zaten nog geen restrictors. En in één keer had ik, poef! Ik denk, oeh, ik haalde net een andere auto in. Als ik die niet aan de linkerkant had gereden, kan ik je vertellen, die had ik compleet door het midden gereden. Nou, jij voelt het. Wow. Jij bent meegemaakt.
Ja, dit zijn die momenten die je meemaakt. Ja. Het is echt extreem. Ja. Af en toe dan kijk je jezelf aan in de spiegel.
Oeps.
Dat je denkt van, oh. Ja?
Ja. 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 Ja, dit zijn wel autosportmomentjes dat je weet, oké, jongens, we moeten ook een beetje slim, handig en aan onszelf denken. Want het kan wel heel extreem zijn. Ik heb het ook een keer gehad dat ik wat rustiger reed door de mist in de regen 2 jaar geleden. En er kwam die Falcon Porsche, die fabrieksjongen, die kwam mij voorbij. GT3, wij reden 992. En die kwam mij voorbij. En ik dacht toch echt dat ik heel druk was en dat ik heel goed bezig was. Ik denk, nou, dat kan toch niet. Ja. 2 bochten verder. Ik denk, wat hangt daar nou in de boom? Ja, dat was hij. Overal onderdelen, alles groen. Oh. Totaal losgereden auto. Ja, die gozer nam gewoon te veel risico. En dat is ook risico, ja. De Nürburgring, je moet overleven.
Het is een moeilijk spelletje qua hoeveel risico wil je nemen. Maar dat vind ik wel mooi van Max. Want ik heb, jij hebt ongetwijfeld ook zijn acties allemaal wel gezien. Is hij ook handig, hè? Net als in het verkeer. Wachten. En door. En,
ja, geen twijfel. Commitment.
Ja, dat is het, hè? Geen twijfel. Je moet door. Ja, het is.
Ja, maar je denkt, hij neemt te veel risico. Hmm. Als ik dat zou gaan doen, nu de komende 24 uur, dan hang ik ook echt in die boom. Dat weet ik zeker.
Ja.
Maar hij komt daarmee weg. Dus hij weet precies waar de grens ligt. En dat vind ik nog steeds wel heel knap.
Jeroen, er is ook wel een voordeel als je een Red Bull Mercedes rijdt, hoor. En dat bedoel ik puur maar eventjes aan te geven dat iedereen weet, shoot, daar heb je Max. En
dat is waar, ja.
En bij jou denken ze, oh, daar heb je zo'n BMW'tje. Of bij mij hebben ze, oh, daar heb je zo'n Audi, weet je wel. Dat is toch anders. Als jij die Red Bull auto ziet, dan weet je dat hij erin zit. Dan weet je dat hij snel is. Dus ja, ik zie ook wel dat zij, omdat ze zo bekend zijn om dit event heen, dat ze daar wel een mooi pluspuntje hebben weten te vinden. Want iedereen denkt, oh, daar heb je Max. Ik ga wel voor aan de kant, want die is toch sneller.
Ja. Nou, we komen zo meteen even verder over Max. Nog even terug naar die Noordslijven zelf. Wat is voor jullie de top 3 qua plekken op het circuit zelf? Dat je zegt van, oh, dat is toch zo kick als je hem daar even goed pakt, zeg maar. Wat zijn jullie mooiste plekjes daar?
Oeh. Nou, begin jij maar.
De Noordslijven op, die rechterknik, die is in de GT3, is die soms vol gas. Dus dat is voor mij.
Ja, moet vol, hè, eigenlijk.
Het laatste parkeren deed ik hem iedere keer vol, maar het duurde wel even voordat ik het commitment had. Het rechte stuk op. Duttingenheuwen, die is ook net vol gas. Dat er zit zo'n laf liftje in.
Schwabenswans.
Ja, dat je zo naar beneden komt en je voelt hem. En je voelt die compressie, je denkt wel grijpen, want anders plak je hem in de vangrail. En dan neem je al die snelheid mee op het rechte stuk. En ik blijf Fuchsröhe, zo naar beneden en dan die linker omhoog, waar ze die curbstone wat hebben verhoogd. Die vind ik ook altijd wel spannend, hoor, als ik eraan kom, Jeroen.
Ja, ik vind dat Zwedenkroortje is natuurlijk altijd, dat is legendarisch, omdat het ook altijd fout gaat.
Ja.
Dus het gek genoeg, daar ligt dan in één keer sneeuw of weet ik het wat, hagel.
Snelste punt van de baan ook, hè, Jeroen? Dus misschien
je
dat
gewoon was. Precies, je rijdt met een GT3-auto
270.
Ja.
En die bocht is bijna vol.
Ja.
Maar natuurlijk niet als hij nat is. Dus als je daar aankomt en je hebt de ronde daarvoor was hij gewoon vol. Of bijna vol. En dan in één keer niet meer. Is gewoon, dan ga je er echt hard af.
Ja,
ik vind Fuchsröhre ook een mooi stuk inderdaad. Zo naar beneden, dan versnel je zo en die compressie voel je. Ja. Ja, is heerlijk.
Ja, en jij vertelde vorige keer ook van, er zijn natuurlijk een paar plekken waar je loskomt. Dat je ook een keer hebt gehad dat echt die neus helemaal omhoog kwam. Hè? Dat je de lucht
zag. Ik heb bij Vloekplats, maar dat hebben ze afgevlakt.
Dat was vroeger.
Ik reed achter die Nissan die toen met Jan Mardenborough toen het publiek in ging. Helaas ook tragisch iemand overleden in het publiek, maar die steeg op.
Ja.
Vroeger gebeurde dat meer met Formule 3, toen ze daar nog met Formule auto's reden en zo.
Ja.
Nu is hij wat vlakker. Dus, maar ik had toen, met, laten we zeggen 10 jaar geleden, met die Mercedes, als je daar vol gas hield, en dan kwam hij te laat weer neer om eigenlijk die bocht te halen. Dus je moest wel een beetje liften om gewoon die neus naar beneden.
Omlaag te krijgen, weer voor de grip, voor de bocht, zeg maar.
Ik heb toen een keer gewoon, zag ik de blauwe lucht in één keer. Ik denk,
heb ik ook gehad. Niet fijn. Klopt, met die Viper, dan moest je ook. En het was ook een beetje een trucje hoe je die heuvel nam. Want die heuvel die nam je dan. En als je net op precies het goede moment gas gaf, dan deed hij of de neus naar boven. Je moest, weet je wel, dat je precies zo hup, dat je hem zo voelde dat die neus naar beneden ging, zodat je direct die bocht kon nemen. Want je moest daar gelijk rechtsaf. Ja. Hè? Dus ja, dat zijn allemaal dingen, jongens. Het is zo extreem. Dat bestaat nergens ter wereld, bestaat zo'n bocht. Dat bestaat niet.
Nee.
De vangrails reparaties bestaan niet. De condities bestaan niet. Het hobbelen. De verschillende type asfalt. Zo lang. Weet je, het zijn zoveel rijders in de baan. Als je alles bij elkaar opnoemt, dan denk je, ja, het is veel extremer.
En veel amateurs ook, hè?
Ah, ook dat? Ja, daar heb je mee te maken.
Die Dacia die je tegenkomt, die rijden ook altijd precies in het midden van de baan. Niet, ja. Die gaan niet even links of rechts rijden op de ideale lijn. Nee, die rijden in het midden van de baan. Maar dan kom je, die baan is niet zo breed, dus dan moet je toch kiezen. Nou, dan zie je Max ook door het gras rijden bijvoorbeeld. Maar soms ga je door het gras van het gas gaan. Nogmaals, die 3 seconden die je verliest, of 5 seconden,
die moet je natuurlijk,
die ben je kwijt. Ja. Dus je moet gewoon het risico nemen.
Ja. Maar er zijn dus iets van 20 klassen, hè, die gewoon door elkaar heen rijden. Gewoon continu, die 24 uur lang.
Ja, klopt. Klopt.
Hoe werkt dat? Je bent aan het seinen, je bent aan het spiegel aan het kijken voor snellere auto's.
Er is wel een vaste regel, dat is knipperlicht. Het knipperlicht waar je naartoe zijnt, daar gaat de auto naartoe. Ah. Dat dus betekent niet voor jou waar je naartoe gaat, maar dat is waar hij naartoe gaat. Dus als zij een snellere auto zien en doet ze knipperlicht uit naar rechts, dan weet je dus dat hij naar rechts gaat, dus dat je er links omheen moet. Maar doet hij dat in deze bocht of de volgende bocht? Want jij denkt, knipperlicht aan, hij gaat nu naar rechts. Dus jij gaat committed links er voorbij. Maar hij denkt, dat doe ik de volgende bocht. Want dat is dus. Dus je moet nog steeds heel goed opletten. En er worden dus ook heel veel crashes veroorzaakt door het fout inschatten van waar iemand zit.
Dat kan ik me voorstellen, ja. Gelden er bij deze race ook andere regels dan bij andere regels? Onderling met de coureur, zeg maar. Zijn er andere etiketten? Of zeg je van, dit is... Ik zie je al in je mond, er valt mee.
Het is natuurlijk gewoon wel autoracen. Dus je gaat gewoon van start en zo hard mogelijk. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Ja, dat knipperlicht is echt een ding van de Nürburgring.
Ja.
Ik mocht dat in Amerika van mijn teambaas Bill Riley nooit doen. Die zegt, dat zeg jij naar links, maar die man achter je denkt naar rechts. En verwarring, maar het is wel heel duidelijk. Je moet je licentie halen. Dat examen heb ik net weer ook gedaan. En dan wordt er heel duidelijk uitgelegd. Knipperlicht naar rechts, is ook gewoon naar rechts gaan.
Oké, dat is helder inderdaad. Hey, nog even met al die coureurs onderling. Je zegt net al 700 jongens. Dat is toch ook wel leuk, toch? Gezellig. Je kent toch zoveel gasten. Dat is toch.
Dit is het mooie. Jeroen die belt 2 weken geleden op. Van joh, ik ga naar de Nürburgring. Ik doe toch weer mee. Weet je wel? Kijk, wil ik zeggen. Jeroen, jij hoort bij de Nordschleife Nürburgring thuis. Want jij bent de type coureur. Ervaring, dit soort type races. Lange afstandsraces ben je altijd een kei. Weet je wel? Dus... het is altijd even wachten, komt er een zitje vrij? En dan kom je op de Nordschleife en dan kom je... Hey, jij ook hier. Oh, welke auto zit je? Want kijk, je bent veel te druk met jezelf. Iedereen is druk met zijn eigen race naar zijn eigen leefwereldje. Maar onderweg is het supergezellig. Want ik kom rijders tegen die ik 10 jaar niet gezien heb. Een Duncan Huisman, die rijdt nu bijvoorbeeld weer mij mee.
Ja, mooi dat hij erbij is.
Ja, ik heb hem erbij gehaald. Omdat Rudy die had natuurlijk zijn hand gebroken.
Rudy is met zijn hand, hè? Ja.
Oud-winnaar natuurlijk. Hij versloeg ons met BMW. Wij reden toen met die DTM-auto's.
Ja?
Was
2006 heeft hij gewonnen, zeg maar.
2005 volgens mij.
2005?
Toen mocht ik al niet meer rijden, want ik had in 2003 had ik dat ding afgeschreven met die Clio.
Ja.
Dus het jaar daarna werd ik niet meer uitgenodigd.
Ja.
Maar ik was er daarna natuurlijk wel weer vaak bij. Maar...
ja. Want Tom, we gaan net even kijken naar alle winnaars die we ooit hebben gehad. Van de overal winnaars uit Nederland. Die staan dit jaar allemaal aan de start. Allemaal.
Oh, dat is lachen.
Jeroen, Duncan, Freins, Katsburg.
Oh, wat lachen, joh. Ja, ik heb hem nooit gewonnen. Ik ben tweede geworden.
Eigenlijk een grappig feitje.
Je bent tweede geworden natuurlijk, met de Viper, ja.
Ja, dat jij hem nooit gewonnen met die Viper. Want die Viper was eigenlijk wel de... Ja,
Ja, was de beste auto, klopt. Ja, 2007, toen we tweede werden, die hadden we eigenlijk moeten winnen. Toen kwam die rode vlag erin. Toen hebben ze de Mantai Porsche, die had geen vijfde versnelling meer. Die hebben ze naar de werkplaats meegenomen, een nieuwe versnellingsbak erin gezet. En die kwam gewoon weer helemaal, die kwam gewoon weer helemaal nieuw terug. Ja, weet je, dus die, ja, ik heb altijd zoiets van, joh, damn it.
Ja, die teams mogen over de weg, hè?
Ja.
Dus Mantai, die doet gewoon nummerplaat erop en die rijden naar de werkplaats. En dan,
ja, die hebben gewoon nieuwe bakken, nieuwe motor erin gezet. Na 13 uur racen. Ja, dat was eigenlijk niet eerlijk. Maar ja, weet je, that's the way it is. De regels, klaar. Ik heb inderdaad vaak in een goede auto gezeten. Ook een keer in de Mercedes. Ik heb nog een keer met de Porsches gedaan. Ik heb nog een keer met Nissan. De GTR heb ik gedaan, tot twee keer toe. Ja, dus het wordt voor mij nu de 15e of 16e keer. Ik moet het even tellen.
Holy shit.
Dan loop je voor.
Jazeker.
Voor mij 12.
Ja, zeker.
Ik ben ook iets ouder.
Je bent ook ouder, hè? Ja.
Hey, maar wel leuk, man. En als je even kijkt naar de deelname van Max Verstappen. Hoe bijzonder is dat? Dat iemand uit de Formule 1, een wereldkampioen, nu ook gewoon meerijdt. We hebben het er ook vaak over gehad in de podcast natuurlijk. Maar het is dan toch gelukt. De 24 uur.
Ja, het is toch mega dat hij gewoon meedoet. Het is toch niet normaal dat hij gewoon... je rijdt Formule 1 en dan ga je nog even dit erbij doen. Maar... En hij moet er ook tijd in steken. Hij moet ook die races van tevoren rijden. Zijn licentie moest halen. Ja, fantastisch. Ik vind het echt... En wat ik nog steeds uniek vind. En ik had Jos ook geappt. Van het is niet normaal, hè? En dan krijg je Jos ook terug. Nee, het is inderdaad niet normaal. Maar hij is gewoon ook hier. Is hij net even beter dan de rest. En je kan niet een seconde harder rijden dan de rest. Ja, op de Nürburgring misschien wel. Maar je kan niet even zomaar... Hij is echt beter.
Het is all-round autocoureur zijn. Op de Nürburgring, je moet scherp zijn, je moet slim zijn, je moet handig zijn, je moet snel. Weet je, alles moet kloppen. En daarin zie je wel dat de processor die bij Max boven in zijn hoofd zit, het commitment wat hij heeft, de tijd die hij erin steekt. Weet je, alles bij elkaar, dan zie je wel, hij is wel... Op het juiste moment heeft hij zichzelf goed geprepareerd om zeg maar hier niet voor lul te staan. Want hij is hier gewoon snel en hij doet het gewoon goed en hij begrijpt het spelletje. Maar je gaat het wel voor het eerst meemaken en dat is toch altijd wel een heel klein beetje spannend. Maar ik begrijp wel dat hij het doet, want de uitdaging in de Formule 1, ja, we weten het allemaal. Hij heeft het daar niet meer echt naar zijn zin, hè, omdat de stijl van het racen natuurlijk ja toch niet meer het racen is zoals het bedoeld zou moeten zijn. En dan ga je op zoek naar iets waarmee je de autokick er nog uit krijgt. Nou, dan pak je het meest extreme wat er is. En dat is de Nürburgring tijdens de 24 uur in de dikste auto. Ja, dus het is extremer dan dit. Ook de kick van binnenuit, je race hard. Ja, jongens, die staat hier gewoon helemaal in de stuiterzone. Nu al. En we hebben nog niet eens gereden.
Kun je het een beetje vergelijken met toen met Alonso, die toen ineens de Indy 500 ging doen en Dakar en... Le Mans, of is het toch anders?
Dit is extreem.
Het is natuurlijk ook zo'n race gek gewoon. Ja. Laten we het maar gewoon zo noemen. Ja. Die wil ook alles racen wat los en vast zit. En ja, was ook mooi dat hij gewoon Le Mans kwam rijden, Daytona kwam rijden.
Ja.
Won hij ook. Was hij ook trouwens echt goed. Daytona, het eerste jaar won hij met Renger van der Zanden. Maar hij won hem toen in de regen.
Ja.
Ik verloor hem toen helaas. Ja. Goed. Maar hij won echt op zijn kracht. Hij was gewoon perfect.
Ja. Denken jullie dat Max een kans maakt voor de overwinning? Of zeg je van, nou, ik hoor net al hoeveel er mis kan gaan. Hoeveel ervaring je eigenlijk moet hebben om dit goed 24 uur lang met het hele team...
Ja, maar ik heb zoveel rijders gezien die waarvan je zegt, die kunnen hem winnen. En uiteindelijk, ik bedoel, er zijn er nu, ik denk, een goede 15 equipes die zouden er moeten kunnen winnen. Ja. De voorbereiding is goed. Ik ben heilig van overtuigd dat hij op het podium staat. Heilig van overtuigd dat hij vooraan rijdt. Dat hij de competitie aangaat. Ja. Jawel, maar je bent, weet je, met BOP heb je te maken. Wie speelt het spelletje als fabrikant zijnde? Weet je, kunnen ze allemaal nog gewichten bij krijgen of een restrictor?
Ja, na de kwalificatie nog, hè?
Ja. Ja,
vaak na die top 30 qualifying gooien ze nog even 20 kilo erbij of 10 kilo of weet ik het wat.
Ja. Om het toch wat meer samen te krijgen, want alle fabrikanten spelen een beetje het spelletje. Hè? Spelletje van net niet je kaarten laten zien. Dan zouden we allemaal een beetje tegen de borst staan. En op het moment dat de finish of de start is, ja, ik bedoel, dan kan je alles openschroeven en dan kan je alles doen waar je zin in hebt. Dus ik zie daar, zie ik misschien nog wat moeilijkheden. Bij gevoel zegt dat BMW het heel goed voor elkaar heeft. Maar dat is gewoon een intern gevoel wat ik zelf heb. Ze zijn niet de snelste. qua snelste rondetijd, maar wel qua gemiddeldes. Want dat is natuurlijk wat dit spelletje is. Het is natuurlijk een heel ander type spelletje. In alle condities moet je aanwezig zijn, strategisch, spotters overal op de baan en noem het allemaal maar op. Maar dat Max op het podium staat, gegarandeerd, gegarandeerd. Dat die kans maar komt te winnen, 1000%. Maar de kans dat je hem niet wint, ja, dat is dus...
Die is groter. Juist. Dat is, ja. Nee. Dat is
maar
het,
ik zie hem wel weer 20 seconden pakken in een sprint of 30 seconden. Want dat is wat hij doet.
Klopt.
En dat is het verschil. Want dan pakt hij, laten we zeggen, hij gaat 6 keer rijden. Ja. Als hij 6 keer 10 of 20 seconden pakt, tel je winst.
Een dikke minuut voor.
Dus, ja. En dan die teamgenoten, die zijn ook goed, maar die zijn allemaal...
Gemiddeld, gewoon, goed level.
Gounod, een fantastische rijder. Junkadella, gewoon top. Ja, die rijden niet weg bij de rest. Maar nee, Max wel.
Ja.
En dat is nog steeds wel, dat heb ik nu in die NLS races weer gezien bij hem. Dat vind ik wel echt uniek.
Ja.
Dat hij toch, die Haase kon mee.
Ja.
Mr. Haase, maar die rijdt volgens mij niet op een top line-up.
Het is allemaal, weet je, je hebt wel snelle rijders tussen zitten. Maar je moet het gemiddeld altijd met z'n vieren, moet je het helemaal voor elkaar hebben. En daarin zie ik dat de Mercedes en Max het wel goed voor elkaar hebben momenteel. Het is alleen, weet je, kom je geen pech tegen. Weet je, heb je alle mazzel aan je kant. En
dat is het,
we hebben het gezien bij de NLS-race. Dat teamgenootje van Max, weet je, die scoort net even een autootje. Daardoor heeft hij net weer eventjes het verlies. Ja, en dan is dat ook wel een beetje de moeilijkheid. Dus weet je, dit zijn wel de dingen waarvan ik zeg, jongens, weet je, we weten het niet. Mijn vader komt net even binnenlopen. Jullie zien hem in beeld. Dus dat is de oude coronel. Je zit nu in de podcast, Daddy. We hebben het over de 24 uur van de Nürburgring. Okay, dus geef mij heel even de tijd. Ja, mijn vader komt altijd even koffie drinken. Oh ja. Dus,
die is van de koffie, hè?
Ja, die is van de koffie, steeds, inderdaad. Ja. Dus, ja. Dus dat is een beetje hoe we dat oppakken. Dus, ja.
Hey, en... maar goed, we hebben het dan gehad over Max en die andere race die hiervoor gereden hebben. Maar dat waren natuurlijk races van 4 uur. Dit is 24 uur. Hoe anders is dat, jongens? Je bent gebroken. Je moet ergens wat uurtjes pakken. Je bent op een gegeven moment... Dat is een heel ander spelletje natuurlijk, hè?
Ja. Dat merk je pas als je klaar bent, toch?
Ja, dan ben je naar
altijd, ik vind het altijd heerlijk, zo'n 24 uur. Want je gaat gewoon... Ik hoef ook vaak niet te slapen. Maar dan Max zei dat ook trouwens. Want die kan helemaal niet slapen. Want die wil alles volgen. He, die zitten alleen maar de live timing. Ik kan het ook nooit. Ik kan nooit de live timing uitzetten. Want dan zit je toch naar je teamgenoot te kijken. Wat rijdt hij en hoe gaat het? En dan eenmaal na de wedstrijd, dan stort je in je.
Maar je blijft echt gewoon wakker, die 24 uur.
Ja, ik ga er beter op vaak dan jij kan wel een uurtje slapen. Af en toe.
Jeroen kent mij, want ik heb vaker met Jeroen ook de 24 uur van Le Mans gedaan. Ik kan gewoon slapen. Ik doe gewoon mijn ogen dicht. Ja, maar weet je
gewoon
waarom?
Liggen en hoofd uit.
Maar Jeroen, misschien zegt dit meer over mij dan over jou. Want ik vertrouw wanneer jij rijdt. Dus misschien moet je mij wat meer gaan vertrouwen als ik rijd.
Ik vertrouw jou ook, maar ik ga toch naar je tijden kijken. Dan wil ik toch even kijken of je niet de groene sector reed of niet. Of wat. Dus, ja.
Nee, dus weet je, kijk, ik kan heel goed slapen. Ik denk dat een beetje misschien ook een beetje met de rust en ervaring te maken heeft. En ook misschien op de manier hoe ik nu in de wedstrijd zit. Kijk, ik ga de wedstrijd niet winnen. Ik ga hem alleen verliezen. Wij moeten hem uitrijden. Ik rij met 3 amateurs en gewoon gerespecteerde goede rijders. Hè. Ik bedoel, Duncan heeft 5 jaar niet gereden. Dus ja, weet je, die gaat...
Wow, 5 jaar niet achter het stuur gezeten.
Klopt, op de Nürburgring en ook niet gereest. Dus weet je, en die stapt toch nu koud voor het eerst in. Dus er moet roest nog vanaf. Ik rijd met Christopher Haase, een meneer van bijna 50. Ik rijd met iemand anders, met Jan-Jaap van Roon. Dat is gewoon een zakenman waarmee we in de toekomst misschien nog eens naar een iets hoger level gaan brengen. Maar weet je, die zit nu precies tegen dat level aan van bijna de snelheid te pakken. Dus weet je, ik ga niet scoren. Ik moet hem uitrijden. Als wij de race hebben uitgereden, dan zit ik erbij. Ik sta ingeschreven op 2 auto's. Ik sta ook ingeschreven op de Flügel auto met de twee broertjes en met Benjamin Leuchter. Een goed vriendje van mij die ook teammanager is bij ons, de teambaas. Dus ik denk dat ik met die auto zou ik een beetje rond plek 15 maximaal moeten kunnen komen. En met mijn I Reckon You GT3 Audi, want het zijn alle twee Audi's. Daar zal ik nou misschien plek 25 max.
Oké, dus dat is een beetje realistisch dan. Maar je kan dus gewoon met meerdere teams meedoen als coureur. Je kan gewoon overstappen naar...
Ja, Dus ik heb genoeg te rijden. Ik ben er lekker druk mee. Ja. Klopt. Ja.
Dat snap ik.
Ja, dat is het leukste. Dat je twee auto's kan rijden is helemaal mooi. Je hebt dubbele kansen.
Ja.
Ik heb dat ook vaak gedaan met allerlei wedstrijden. Maar dat is heerlijk. Ja. Dan weet je gewoon, hè, als die ene dan een stuk gaat, dan heb je die andere nog. Precies, dus je hebt altijd een kans.
Ja. En jij, Jeroen, dit jaar, wat is jouw doel?
Klasse winnen. Ja, GT4. Ik vind het wel jammer, we rijden in de normale GT4 klasse, dan heb je niet zoveel vermogen. Ik heb 2 jaar geleden met Timo Scheider en Timo Glock gereden. Ja. Dat was top. Want toen reden we in de, ik weet niet eens hoe die klasse heet, SPX of weer een andere naam. Maar die had het volle vermogen van dat ding. Dus wij reden harder dan de GT3's op de rechtstuk.
Ja, echt niet normaal.
Fantastisch.
Ja.
Maar dat is nu niet zo. Dus ik heb nu gewoon een langzame auto. Maar dat is ook prima. Voor mij is het ook, je weet wat je kan. Je moet het heel houden. Je moet niet te veel risico nemen. Wel risico nemen, maar niet te veel. Dat is een beetje de afweging.
Ja, het is die balans non-stop zoeken. En op het moment dat je het circuit gaat vertrouwen, dat je denkt, nou, nu zit ik erin, nu ga ik aanzetten. Ja, dat is juist het moment dat het fout gaat. Ja. Ik rijd de AT3, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is een alternative fuel klasse. Dus wij rijden met andere benzine dan waar Max mee rijdt. Dus ja, wij krijgen ook een andere tankstop. Daardoor verliezen we ook wat tijd en zo. Maar weet je, het zal allemaal wel gewoon uitrijden. Het is een andere type klasse. Iedereen zoekt een beetje zijn moment of fame. En die alternative fuel, die biofuel, dat is weer belangrijk voor de sponsors die op de auto zitten. Die vinden dat weer heel belangrijk. Dus het is voor iedereen een beetje anders. Maar je rijdt nog steeds met z'n allen op de baan. Je moet nog steeds 24 uur volhouden. Je moet die nacht door. Je moet zorgen dat je geen mechanische problemen hebt. Ga zo maar door. De uitdaging blijft voor iedereen hetzelfde. Maakt niet uit wat voor auto je zit.
Ah, heerlijk. En als we kijken naar de grootste rivalen van Max. Ik bedoel, jullie zeggen al, nou, Max kan hem winnen. Podium, nou, dat zou zeker wel mogelijk moeten zijn. Welke andere auto's moeten we letten? Welke andere coureurs?
Ja, kijk, Tom zegt BMW bijvoorbeeld. En dat is een onderbuikgevoel. Dat kan. Maar al die merken zijn goed. Audi is niet echt meer als fabriek natuurlijk aanwezig. Maar hebben ook gewoon sterke auto's.
Klopt.
Ook een topauto. Ik heb ook 1 keer bij de 24 uur gereden. Maar ja, je hebt alles staan. Al die merken. Dus die doen allemaal mee. En die doen ook allemaal, die gaan er ook allemaal vol gas voor.
Ja.
Het is niet zo dat ze half inzetten.
Ja, ik zie.
Het kan alle kanten op.
Ik zie bijvoorbeeld een Porsche altijd erg sterk. Vooral ook als het nat is. Hè, dat hij goed tractie heeft. Zijn er ook erg sterk in dit soort wisselomstandigheden. Ik heb net eventjes de weer-app erbij gepakt. Ik zie dat donderdag en vrijdag wordt het toch een beetje rommelig, Jeroen. Dat ziet er niet heel goed uit, maar zaterdag en zondag, dat ziet er toch wel ietsjes beter uit.
Ja, ik zag het ook. Wij hebben hem net opgezocht ook.
Okay.
Maar goed, Tom, wij spraken elkaar nog even voor de uitzending. Toen zei je ook van, maar eigenlijk op de Noordslijven weet je nooit.
Want toen het ging hagelen, toen was het ook gewoon 20 graden bij start-finish.
Totaal onverwacht, want in de pitstraat stond je in je korte broek.
Ja,
was
echt
gewoon mooi weer.
Echt, maar dat.
En in één keer is er gewoon hagel op het recht. Niet te doen daar.
Maar die korte broek, die kunnen jullie wel wat thuis laten, geloof ik, dit jaar. Hè? Het wordt fris.
Ja, het wordt heel fris. Ja. De app staat hier inderdaad s'nachts 2 graden zelfs aankomende week. 4 en 5 graden, Jeroen. Ik weet niet of jij de zachte compound banden al klaar hebt liggen.
Wat mega belangrijk wordt, is dus je bandentemperatuur. Ik heb ooit een race gewonnen, dat was in de regen dan. Toen heeft Bernd Schneider reed mee, oude legend. Ja. Die heeft toen zelf de regenbanden zien gaan opsnijden met een Stanley mesje.
Ja.
Waardoor die blokjes wat meer bewogen, meer temperatuur. Want toen was het ook 2 graden.
Ja,
en wij hadden toen bandentemperatuur. we waren eerst een minuut te langzaam. En uiteindelijk, hij ging met zijn Stanley mesje die banden snijden. En toen waren we in 1 keer 20 seconden sneller dan de rest.
Dus hoppa.
Dat is bizar.
1 minuut en 20 seconden sneller werden we. Om alleen maar even. Dus, en ik denk ook als het droog is, dan de bandentemperatuur wordt wel een ding.
Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Nou, heel tof. Heel veel zin in. Wanneer gaan jullie die kant op?
Ja, ik als mijn kussentje klaar ligt, woensdag.
Ja, ik zit net even te luisteren. Ik denk als hij zegt dinsdag, dan ben je eerder. Nou, je hotelkamer staat al klaar, al 4 uur geleden.
Heerlijk. Lekker,
dus,
jongens.
De huur is ook ingegaan 4 uur geleden, Jeroen. Dus dan weet je wat het was.
Nou, daar kom je niet mee. Lekker dan.
Maar ik ga woensdagochtend vroeg rijd ik die kant op. Want dan moeten we even alles keuren. De helmen, de hands device.
Doe
en allemaal dat soort
dingen. Adenauer race day?
Tuurlijk. Daar is het festival in het dorp.
Ga je met z'n allen met de raceauto's van het circuit af. En dan rij je naar beneden naar het dorp. En ik denk dat Max niet meedoet trouwens.
Nou, als die daar meedoet, dan gaat het hele dorp spatten uit elkaar.
Maar dat is leuk, want dan de fans kunnen echt er dichtbij komen. Veel Nederlanders ook altijd al. Het is niet alleen nu door Max, want altijd kun je gewoon heel veel Nederlandse fans verwachten. Maar dat is altijd wel een leuk evenement. Dus wij zijn daar ook woensdag bij.
Dan rij je met de raceauto's naar beneden. Dat is eind van de middag. En dan hebben ze een podium, een interview, een handtekeningssessies. En ja, dat is echt een mooi event. Klopt.
Goede ijswinkel zit er.
Inderdaad, goede Italiaan ook. En niet vergeten bij de piste, Klaus, even een keertje te eten.
We moeten, ik wil met even Duncan erbij. Het is leuk om hem weer eens in actie te zien.
We liggen naast elkaar, dus ik sleep je wel. Dat gaat wel goed komen. Ja.
Hé, jongens, en het is helemaal stijf uitverkocht. Hè? Alle kaartjes voor het hele weekend. Het wordt gekkenhuis. Het wordt mayhem, toch?
De Max-factor werkt wel weer mee. Het zijn net die laatste 100.000 waar je van dacht van... Die passen er ook nog tussen. Net niet, misschien. Dus het is een goed teken. Ik vind het hartstikke mooi dat... Ik hoef niet meer aan mijn sponsors en relaties uit te leggen. Jongens, dit is de Nordschleife. Dat is een 24-uursrep, de Nürburgring, gevaarlijke baan. Nee, het is meer van... dat is toch wat Max ook rijdt. Dus jij rijdt met Max mee. Zeg ik, ligt een klein beetje anders. Ik rijd hem al 25 jaar, want ik kom er al vanaf 2001. Max rijdt met ons mee. Want precies. Jeroen, hoe vaak heb jij hem gereden?
Ja, ik heb volgens mij een keertje of 12 of zo.
Nou,
ik heb hem ook een paar keer overgeslagen. Dat moet ik ook wel eerlijk zeggen.
Ja, ik ook.
Dat ik dacht van, even een jaartje niet.
Ja. Maar ja, dus Max rijdt met ons mee. Dat mag jij dus ook zo hardop zeggen.
Ja. Nee, maar nu, ik wil er ook nu weer bij zijn gewoon. Dus en ik ga zwaaien naar Max.
Dat shit.
kijk of hij terugzwaait. Ja. Nou, jou ging hij zwaaien volgens mij.
Zeker. Ja, buitenom. Ja.
Heerlijk. Nou jongens, bedankt voor jullie komst. We kijken er heel erg naar uit op deze prachtige race natuurlijk. Heel veel succes. Rijm uit. Hou alles heel. En we zien elkaar ook wel op het circuit. Ik ga er ook heen dit weekend. En dan op naar een hele mooie editie.
Toppers. Gast erop.
Allemaal. En succes. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. Daar zijn we ook te vinden. En voor het laatste nieuws ga je naar formule1.nl. Hoi.